Welkom bij deze aflevering van de podcast De Duurzaamheidstransitie, gemaakt door Breda University of Applied Sciences. In deze podcast gaan we in gesprek met ondernemers, bestuurders, onderzoekers en andere professionals die zich inzetten voor het versneld verduurzamen van onze wereld. Zij die het anders willen en durven doen, geven ons een inkijkje in hun persoonlijke drijfveren en hoe ze proberen een positieve impact te hebben op mensen en onze planeet.
Dag beste luisteraars. Deze keer is aanwezig in onze podcast Alexander van der Velde. En Alexander is directeur van de Zeven Heuvelenloop. En voor de mensen die niet weten wat de Zeven Heuvelenloop is, dat is een hardloopwedstrijd rondom en over de heuvels van Nijmegen. En het is niet alleen een van de mooiste herfstklassiekers, maar ook een van de duurzaamste sportevenementen van Nederland. Alexander, dank voor jouw bereidheid om aan deze podcast van de Breda University of Applied Sciences mee te werken.
Graag gedaan.
En ik wil graag beginnen met een tweetal introductievragen, waar wat van jouw verbeeldingskracht wordt gevraagd. En die eerste vraag is wat het eerste beeld is dat bij je opkomt bij het woord duurzaamheidstransitie.
Het woordje transitie maakt hem wat technisch. Maar het plaatje, foto van mijn dochter.
Oké.
Ja, voor mij persoonlijk, als ik het gewoon klein en simpel maak, gaat het gewoon om haar. En in wat voor wereld komt zij terecht? Wij lenen de wereld van onze kinderen. Mm-hmm. En zij lenen hem weer van hun kinderen. En je geeft hem steeds door. Ja, en hoe wil je hem doorgeven, zeg maar. Dus ik doe persoonlijk thuis, maar ook op mijn werk, mijn stinkende best om te kijken of ik een milligram kan bijdragen aan dat hij er wat beter uitziet dan dat er nu voorspeld wordt.
Mm. En waar maak je dan de meeste zorgen om?
Ja, dat klinkt heel gek, maar de CO2-focus maak ik me zorgen om. Natuurlijk is dat een acuut probleem, hè, de broeikasgassen. Maar er is nog veel meer. Hè? Als je kijkt naar dat internationale onderzoek wat begin dit jaar weer uitkwam. Wat ze heel vaak doen is hè, de verzuring van bodem. Waar stikstof natuurlijk weer een rol in speelt met die stikstofdepositie.
Schoonmaken. Onderzoek naar die planetaire grenzen.
Ja, die planetaire grenzen. Hè, waar Kate Raworth in haar boek ook al mooi over schrijft. In de donut-economie.
Ja.
Ja, weet je, ik heb laatst ook weer gehoord dat grondstoffen voor bepaalde mobiele telefoons, die zijn gewoon op, weet je, en niemand schrikt. Ja, daar schrik ik dan weer van.
Ja.
Want dan gaan we het hebben over recyclen, weet je. En denk ja, maar dat is wel de laagste vorm van duurzaam denken wat er is. Recyclen. Het is goed dat we het doen, maar je kunt meer doen. Water. Hebben we straks nog wel schoon water. Ook dat hoor ik steeds meer, dat moeilijker wordt.
Ja.
En dan denk ik dat mijn dochter nog redelijk bevoordeeld is en in een goede omgeving opgroeit waar voldoende financiële middelen zijn en zo. Maar ja, er zijn andere dochters waar dat volgens mij heel anders is.
Ja, ik bedoel hier in Europa zitten we nog redelijk safe.
Ja. En dat denk ik wel. Maar dat is een heel ander hoofdstuk. Daarom denk ik dat we goed moeten nadenken over migratie. Want stel dat het een keer omdraait en wij een keer ergens heen moeten.
Ja.
En wij zeggen nu tegen al die mensen, nou, zoek het maar uit. Wat zeggen zij dan straks tegen ons? Of tegen onze kinderen?
Ja.
Ja.
What goes around, comes around.
Zo is het. Ja. Mm.
Dit was het eerste beeld wat in je opkwam. Wat is het eerste woord dat in je opkomt? Bij het woord duurzaamheidstransitie.
Verminderen. Ja. Als ik woordje rijkdom mag introduceren. Hè? Dus als rijkdom is dat je zoveel mogelijk moet vergaren, zoveel mogelijk moet hebben, ja. En je daarmee identificeert, dan zou ik voor een andere definitie van rijkdom zijn. En ik merk ook zelf in ons privéleven, toen corona zijn intrede deed, dat wij prima gelukkig konden zijn met veel minder. Minder doen, minder uitgeven. Dan ga je toch merken. Dat vond ik heel indringend om te merken dat ik met mijn beste vriend in het zonnetje op 1,5 meter van elkaar in onze tuin mocht zitten om een biertje te drinken en dan te voelen hoe je dat gemist hebt, zeg maar. Ja, dan is zo'n moment echt de rijkdom. En ja. Ik denk echt, als ik nu naar de wereld kijk, dat we het daarvan moeten hebben. En daar horen helemaal niet zoveel spullen bij en vakanties. En weet je, ik heb er verder geen moreel oordeel over als mensen verre reizen maken. Ik denk dat reizen heel gezond kan zijn voor inspiratie. En, maar of je nou elk jaar ver moet vliegen, daar kun je vraagtekens bij zetten.
Ja.
Maar goed, ik ga daar niet over, dus dat moeten mensen zelf bepalen. Maar verminderen. Ik denk dat het daarmee begint.
Ja. En wat zou verminderen meer kunnen opleveren?
Herallocatie van heel veel voedsel. Herallocatie van energie. Herallocatie van materialen. Weet je, als je leest wat wij allemaal weggooien. Als ik bijvoorbeeld naar de supermarkt ga en dan wordt... of naar de slager en al mijn vlees wordt ingepakt. En eigenlijk zit dat alleen maar voor transport, zit dat in dat plastic en in het papier. En daarna gaat het bij ons in de vleeswarenbak thuis. En dan heb ik heel veel plastic over, zeg maar. Ja, dan kan ik wel met mijn plastic bak naar de Albert Heijn gaan. Maar dan mag ik daar echt niet uitpakken. Bovendien, het zit er dan al in, hè?
Ja.
Dus ik denk dat we gewoon met hele simpele stappen al zoveel zouden kunnen doen.
Aan afval, aan verpakking, aan minder uitstoot van broeikasgassen.
Ja,
absoluut. Spilling.
Ja, ja, absoluut. En ik denk ook wel, weet je, ik ben echt geen heilige. Ik bedoel, ik vlieg volgens mij 1 keer in de 7, 8 jaar vlieg ik wel een keer. Ik probeer het echt tot een minimum te beperken.
Ja, je noemt de slager ook net.
Sorry?
Ik zeg, je noemt ook net de slager.
De slager, ja.
Qua vlees.
Ja. Natuurlijk wordt er geroepen dat we geen vlees meer moeten eten. Maar als je in de cijfers duikt en in de onderzoeken duikt, dan is 30% van de week vlees eten is prima haalbaar voor deze aarde. Maar dan moet je de andere 70% moet je dan wel plantaardig eten.
Ja.
En ik verdiep me vaak in die onderzoeken en ik laat me ook adviseren. Dus zo'n 30% is prima. Ja. En daar houden wij ons thuis behoorlijk aan. Even kijken, waar waren we gebleven? Wat zei ik daarvoor?
We hadden het over het woord dat in je opkwam.
Ja, het verminderen.
Verminderen. En toen vroeg ik jou van, wat levert dan verminderen meer op?
Ja, en ik denk dus als we gaan verminderen en we gaan met z'n allen merken wat we eigenlijk oprecht nodig hebben om gelukkig te zijn of ons ding te kunnen doen, dat er dan gewoon wat meer de beweging naar binnen komt, zeg maar. En dat we ons gaan beseffen... Ja, dat er maar één aarde is of zo. En dat we het daar met z'n allen mee moeten doen. En dat er na ons nog heel veel generaties komen. En dat eigenlijk maar één vraag overeind staat. Is hoe wil je herinnerd worden als mensheid?
Ja.
Of zijn wij straks, hè, over 100.000 jaar kijken ze terug. En dan zijn wij het plastic tijdperk. Weet je wel? Dat we zo'n laag plastic vinden ergens.
Ja. Dus je hebt het eigenlijk niet over technische innovaties. Maar meer een mentaliteitsinnovatie. Of een culturele innovatie. Dat we...
Ja, eigenlijk wel. En als ik ben in de fortuinlijke situatie dat ik word gevraagd om veel te spreken over duurzaamheid. Op universiteiten, op hbo-instellingen, commerciële organisaties, gemeentes, provincies. Laatst nog bij ministerie van Infra en Waterstaat. En ik begin altijd met dit stukje. En ik merk elke keer dat het mensen raakt als ik begin over mijn dochter. Want meer dan de helft van de mensen in de zaal hebben zelf ook kinderen. En dat het wel... Ja, dat klinkt zo afgezaakt, maar het begint wel bij jezelf. En ik zeg niet van, ja, maar jij moet van alles doen. Dat zeg ik niet. Maar als je nou bij jezelf naar binnen gaat en nagaat, waar heb ik nou echt nodig?
Ja.
En hoe wil ik herinnerd worden? Ik hoop dat mijn dochter, als ze straks in de penarie zit, klimaattechnisch bijvoorbeeld, dat ze dan wel naar bed gaat en zegt, maar mijn pa heeft er alles aan gedaan. Daar hoop ik wel.
Ja, dat is dan jouw legacy. Ja. Even terug naar de Zevenheuvelenloop.
Mm-hmm.
Wat heeft jou destijds geïnspireerd om directeur te worden van dit sportevenement?
Ik ben zelf een hele fanatieke sporter. Ik had een hele drukke baan in de Randstad. Ik woon in een dorpje onder de rook van Gennep, Noord-Limburg. Dus het was toen voor mij, dit is voor 2018, was het elke dag toen nog in de auto naar de Randstad, aansluiten in de file, heel veel werken, in de file weer terug, 's avonds de laptop open. En ik voelde al een tijdje in mezelf van ja, dit begint te wrikken aan alle kanten. Mijn dochter werd ouder, die zei ook van pap, waarom ben je er zo weinig? Ik heb toen een ongeluk meegemaakt samen met mijn schoonvader. En mijn schoonvader is daarbij komen te overlijden. Mm-hmm. En dat heeft toen ontzettend veel impact op mij gehad. En met name de bezinningsvraag van ja, weet je, hoeveel tijd heb ik nog hier en wat ga ik met die tijd doen?
Ja.
En toen dacht ik, nou weet je, ik stop gewoon met die hele rat race, zoals de Amerikanen dat zo mooi noemen, want dat was het wel. En dus ik heb toen mijn baan opgezegd. Ja, en dan komt er toch een stukje, dat klinkt misschien een beetje zweverig, maar zo van, er is meer tussen hemel en aarde. Ik had net mijn baan opgezegd, ik had helemaal niks. En toen kwam LinkedIn met deze functie, directeur 7 Heuvelhoop. En ik dacht, dat lijkt mij een vrijwilligersbaan.
Ja.
Maar dat was het helemaal niet. En ik had niet gereageerd. Maar toen kwam LinkedIn serieus met een mailtje erachteraan 3 dagen later. Van, hé, je hebt nog niet op deze functie gereageerd. Wij vinden dit echt wel iets voor jou.
Ja.
Nou, ik vond het echt zo bijzonder. En toen heb ik toch maar eens even gekeken. En toen heb ik met mijn vriendin Boudil daarna gekeken. En zei, nou schat, ja, gewoon maar solliciteren. Toen heb ik mijn collega gebeld. Joan, de voorzitter, Tom. En er waren meteen 2 fantastische gesprekken. Ik ben hier op gesprek gekomen, 3 kwartier en een dag later belden ze op van nou, als jij wil, dan mag je.
Ja, wanneer kun je beginnen?
Ja, precies. En omdat ik dus net dat ongeluk had meegemaakt, zei ik van nou ja, ik kom pas in september. Want ik heb echt nog even tijd nodig om bij te komen. En het zijn zulke warme mensen hier allemaal. En toen zeiden ze van nou, als je maar komt.
Mooi.
Toen dacht ik echt van nou, nu zit ik echt op de goede plek. Dus ik werk 15 kilometer, 17 kilometer van huis. Lekker dichtbij.
Relaxed.
En ik ben bezig met iets wat ik heel graag doe, sporten. En ja, wat ik ook heb, dus aan de ene kant, we hebben het nu over duurzaamheid, maar de gezondheid van de mensheid als geheel, dat merk dat me dat ook wel aangrijpt, zeg maar. Hoe we steeds dikker worden, niet meer weten wat we eten. Fabrikanten die van alles met voedsel doen om ons het maar te laten eten, maar waar heel weinig voedingswaarde in zit. En met de 7 Heuvelhoop kunnen we in ieder geval heel veel mensen laten trainen. Want dat, ja, we hebben in 1 weekend dan bij de 7 Heuvelhoop ongeveer 32.000 mensen.
Zo.
Nou, als we dat zo'n beetje uitrekenen, dan zullen die mensen ongeveer zo'n, ja, toch wel zo'n 12 weken van tevoren beginnen. Nou, 3 keer per week sporten, de meeste dan, als ze hiervoor trainen. 2, 3 keer, dus ergens tussen de 30 en de 50 keer sporten. Nou, en dan voor een afstand van 15 kilometer, dan ben je hier wel serieus aan het inspannen. Hè?
Ja.
En nou, we hebben nog een steefsloop met 10.000 deelnemers. We hebben nog een trail en een hike, ook ongeveer rond de 18.000. Dus ja, al met al probeer ik dan samen met mijn collega's zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen. En dat dan op een zo duurzaam mogelijke manier.
Betrek je ook scholen daarbij dan hier in de regio?
Zeker, zeker. Ja, we hebben natuurlijk aan de ene kant altijd een mini. 1.000 kinderen bij de 7 Heuvelhoop.
1.000,
ja. Ja, ik zie je kijken. 1.000 kinderen zijn veel. Maar weet je wat veel is? Al die ouders eromheen.
Ja, ja.
Want die zien hun kind niet meer. Het is dan donker. Het is in de avond.
Ah, ja.
Dus ja, ik kan die ouders me helemaal even plaatsen. Als je kindje van 6 even kwijt bent uit het zicht. En het is donker. Maar zoveel ouders. Ja, dat is een mooi gezicht. En die kinderen natuurlijk ook. Maar verder hebben we hier het ROC. Daar hebben we onze bedrijvenloop gehuisvest. Ik denk 3.000-4.000 mensen. En wat heel leuk is daaraan is dat het ROC dat elke keer oppakt als een leerproject voor studenten. En wij helpen hun, zij helpen ons. Dus zo met gesloten beurzen kunnen we hele mooie faciliteiten voor onze deelnemers neerzetten.
Hmm.
En het zit 50 meter van het station af. Dus dan kunnen we heel veel mensen motiveren om met de openbaar vervoer te komen.
Ja, ja. Ja, dat is ook echt een speerpunt voor jullie, hè? Zie ik ook op de website terug, dat mobiliteitsstuk.
Ja, dat is de, niet alleen van ons hoor, maar dat is het meest vervuilende aspect van een voetbalwedstrijd of een hardloopwedstrijd als die van ons, is hoe komen mensen hier naartoe? En nou ja, jij vertelde net van tevoren dat je uit Uden komt, hè? En ik snap het, als je uit Uden komt, dan ja, hoe kom je dan hier in Nijmegen? Weet je, er is geen directe treinverbinding. Dus we maken er dan ook werk van dat we zeggen van, nou, met de NS een samenwerking, dat we bij stations waar een PNR is, dat mensen bijvoorbeeld uit Uden kunnen rijden tot Wijchen. En dat ze daar in de trein stappen. om ook de stad gewoon te ontlasten. Want niet alleen komen hier 32.000 bezoekers, maar ook nog een keer zoveel publiek. En dat allemaal in een tijdsbestek van een paar uur.
Precies.
Ja, als dat allemaal met de auto komt, dan loopt Nijmegen helemaal vast. Dus ook dat is een aspect van, vind ik, duurzaamheid.
Ja.
Want je moet je omgeving niet te veel belasten, zeg maar.
Ja, een start- en finishplek zijn ook, geloof ik, verschoven, hè? Naar dichter bij het Centraal Station.
Ja, dat heeft onze allereerste directeur en voorzitter Henk Stevens. Ik weet ook dat alles wat wij nu doen op het gebied van duurzaamheid is begonnen met zijn manier van organiseren. In 1984 was hij al, dat is best vroeg, met cradle-to-cradle gedachten bezig om zoveel mogelijk verspilling tegen te gaan. En toen was het ook zo dat je een combikaartje kon kopen. Dat hebben we heel lang volgehouden tot corona. Maar dan kon je voor heel weinig kon je vanaf Groningen gewoon 16,50 met de trein hier naartoe, een retourtje. Ja. En dan kon je eens even Heuvelhoop lopen. En dat heeft Henk allemaal opgezet. En uiteindelijk ben ik in die trein ben ik ingestapt ooit een keer naar Ronald Veerbeek, die hier 10 jaar directeur is geweest. En durf ik wel te zeggen dat ik het wel een extra zet aan het geven ben, samen met mijn collega's, maar ook met een aantal sponsoren die we hebben. Dus het is ook niet iets alleen van ons.
Ja.
Ik denk wel dat het vaak bij ons begint, dat wel. Maar de samenwerking met andere partners is daar wel cruciaal in. Ja.
En als je nu kijkt, je doet het werk nu 1 jaar of 6.
Ja.
Klopt dat? Ja. Kun je dan benoemen waar je het meest trots op bent?
Ja, dan moet ik eerst zeggen dat trots zijn niet iets is wat heel erg voorkomt in mijn karakterstructuur. Mm-hmm. Bij mij is meestal een glas wel half vol, maar kan altijd wel iets voller, zeg maar.
Ja.
Dus ik ben nooit zo snel tevreden. Eigenlijk ben ik denk ik wel trots op, dat is eigenlijk een technische innovatie die, zou je kunnen zeggen, mislukt is. Maar daar ben ik wel trots op.
Ja.
We hadden in 2018 kwam ik hier, hadden we, dat heet nu NotPla, maar dat was toen Skipping Rocks Lab. Een klein bedrijfje in Bethnal Green in Londen, onder een spoorbaan ergens. En die hadden een coating ontwikkeld van zeewier. En toen ik dacht van ja, kan daar geen sportdrank in? Want zij deden er sausjes in bij zo'n salade, weet je wel.
Mm-hmm.
Als je nou sportdrank in doet en het is van zeewier, dan heb ik geen bekertjes meer nodig. En wij gaan 100.000 bekertjes bij ons per jaar doorheen. Dus karton met een laagje plastic erin.
Ja.
Kun je niks meer mee daarna. Kun je niet meer recyclen of wat dan ook. Nou, toen ben ik naar Londen met de trein natuurlijk naartoe gegaan. Gesprekken gevoerd. Het hele zaakje is ontwikkeld. En uiteindelijk blijkt het niet op te schalen. Het product is te instabiel. Tegelijkertijd zijn we nu bezig met kijken of we bekertjes kunnen maken waar de zeewiercoating aan de binnenkant zit. En die zeewiercoating die lost gewoon op. En dan hou je wel gewoon papier over wat je weer kan hergebruiken naar nieuw papier.
Ah, ja.
En waar ik dan trots op ben is onze vasthoudendheid. Maar goed, en dat vind ik het lastige van trots zijn. Ik denk ook dat het mijn vasthoudendheid is om iets te zien waarvan je denkt, ja, maar volgens mij moet dit gewoon kunnen.
Ja,
volgens mij moet dit gewoon kunnen.
Je ziet een kans.
Ja, ja. Ja. Ja.
Maar dat, ik zit even dus nu te denken, dat zeewier lost op aan de binnenkant van die beker.
Ja.
Terwijl de drank erin zit.
Ja.
Maar, en dan krijg je ook een bepaalde zeewier smaak dan? Of?
Ja, nou ik denk in die verdunde situatie zul je daar niks van proeven. Het was wel zo bij die Oho's, dat waren dan die bolletjes met sportdrank die we gemaakt hebben. En die we jaren getest hebben.
Ja.
Daar proefde je wel een beetje het zeewier. Maar daar hoorden we niet zoveel. Hij scoorde geloof ik een 7,6 of zo bij onze deelnemers. Dus dat viel wel mee. En er zijn hele volksstammen die zeewier eten. Dus het kan prima. Hè? Dus niks, je kon ook de kleintjes kon je ook gewoon opeten. En dan had je opeens een slok water binnen en een vliesje van zeewier. Dat kon je gewoon wegkouwen.
Ja.
Dus dat was eigenlijk best wel vernuftig. Maar het heeft het niet gered.
Ja. Toch weer heel veel van geleerd.
Zeker.
Ja. Als je kijkt naar belangrijke trends en ontwikkelingen die nu plaatsvinden of in de toekomst, welke denk je dan dat ze de grootste invloed zullen hebben op de Zevenheuvelloop of op hoe jullie het organiseren?
Als ik eerst mag zeggen waar ik op hoop, dat is de trend van toch wel, ik moet aan mijn gezondheid gaan denken. Dat zie ik wel steeds meer. Ik hoop dat die trend doorzet. op de laatste plaats, omdat dat betekent dat we dan lekker veel deelnemers hebben. Hè. Dat is geen doel op zich, maar dat is wel
mooi meegenomen.
Dat is mooi meegenomen natuurlijk. Maar om die trend die ervoor zorgt dat mensen aansteekt van kom op, doe mee. En dan, hè, dus dat we met z'n allen gaan bewegen en dat we zitten gewoon veel te veel. Hè. Dat het hoofdstuk hoef ik hier niet te openen, maar zitten ze het nieuwe roken, hè, geloof ik.
Ja.
Dus dat is één. Ik hoop dat de trend van... is dat al een trend? Dat duurzaamheid veel meer is dan ik koop zonnepanelen, ik rijd een elektrische auto. Het is natuurlijk veel meer dan dat. Hè. Het is veel meer een mentale omslag van dingen moeten anders. Ik denk dat de trend nog klein is, maar ik zie dat wel op heel veel plekken al gebeuren. Er zijn al hele woonwijken die heel anders worden aangelegd. Waar mensen anders omgaan met water, met stroom, dat soort dingen. Dus dat hoop ik. Nou, ja, en ik hoop eigenlijk dat er een trend wordt gekeerd. Dat is de trend van ik. Het is steeds meer jij en ik in plaats van wij. Hè? Dus ik ga met de auto. Of gaan we met de trein, ja. Als je in de trein stapt richting de Zevenheuvel lopen, dat is één groot feest. We hebben wel eens een cameraman meegestuurd. Ja, dat is, iedereen heeft het over hetzelfde. Hè? Welke tijd ga je lopen en in welk startvak sta je? En daar heeft iedereen het al. En op de terugweg zijn de verhalen natuurlijk nog groter.
Ja.
Dus dat gevoel van wij. En ik zie je steeds verdergaande individualisatie.
Die niet per se bijdraagt aan een meer duurzame wereld.
Nee, ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. Ik weet het niet precies, maar dat is wat mijn gevoel mij zegt. Want als ik mij bekommer om jou en ik zie dat het met jou slecht gaat, dan doe ik daar iets mee. Dat lijkt mij duurzamer dan dat ik denk, nou, hij redt zich wel.
Ja.
Ik heb mijn eigen zorgen.
Als je naar die trends kijkt, hè, welke moedige besluiten zijn dan genomen en door wie om die positieve veranderingen te hebben doen plaatsvinden?
Nou, ik denk als ik het klein maak, dan denk ik dat wij wel een aantal moedige besluiten hebben genomen. Wij zijn bijvoorbeeld gestopt met een bepaalde sponsor. Omdat we gewoon jaar in jaar uit merkten van dat we qua duurzaamheid gewoon echt uit elkaar lopen. En dat merkte die sponsor ook. En die was er ook wel een beetje klaar mee dat wij daar steeds over begonnen.
Ja.
En denk, ja, dan moet je gewoon stoppen. En wij hebben gewoon een sluitende begroting. We zijn een stichting. We willen op iets boven nul uitkomen. Dus we doen niks met winst of zo. Dat trok wel een gat in de begroting. Dus ja, daar moet je dan op een andere manier op zien te lossen. Dat is prima gelukt overigens.
Ja.
En ik denk ook wel dat we toen, dat is ook wel een mooi verhaal, dat ik net bij de stichting was. Toen duurzaamheid nog iets verder van me af stond. En ik met een collega naar een hele grote multinational ging op het gebied van eiwit, supplementen en voeding. En die wilden dan hier gaan samplen en flyeren en uitdelen.
Ja.
Nou, daar hebben wij gewoon zero tolerance beleid op. Dat doen we hier niet, weet je wel. Je mag wel iets laten zien, maar je gaat niet iets uitdelen. Want de helft van de mensen heeft het helemaal niet nodig.
Ja.
En ook daar ging het gewoon gemoeid met best wel grote bedragen. Dus het ging wel ergens over. Maar ik was net binnen en mijn collega, toen nog echt een jonge vrouw. Het is nog steeds een jonge vrouw, maar toen echt heel jong. En die zei gewoon met droge ogen tegen die directeur van nee, gaan we niet doen. En ik zat ernaast. Ik denk, wat gebeurt hier joh? En ze keek me aan. Nee, gaan we niet doen. Nou, en die sponsor die haakte ook af. Ik was echt... Dan was ik trots op haar. Ik vond het echt fantastisch dat ze er zo naar voren kwam. En ik was nog een beetje aan het haperen zo van... Oké, ik ben hier net nieuw. Hoe ga ik dit doen? En zij zei het gewoon onomwonden, zeg maar.
Ja. Ja. En heb je ook voorbeelden van hoe je samenwerkt met sponsoren nu? Waarbij je wel aspecten van duurzaamheid of duurzaamheidsinitiatieven kunt ontplooien?
Ja, ik denk best wel veel. We hebben bijvoorbeeld met provincie Gelderland. Hè, die hebben een kleine subsidierelatie met ons, maar vooral een grote sponsorrelatie. Hè. De provincie Gelderland sponsort ook evenementen.
Ja.
Omdat ze dan gewoon de provincie Gelderland mogen neerzetten, zeg maar. En ik denk wat wij samen hebben gedaan op het gebied van voeding... En mensen aan het verstand brengen hoe lekker vleesloos eten kan zijn, zeg maar. met een rap battle. Hè, dat je kunt battelen tegen bekende mensen waarbij een rap wordt gemaakt. En dan moet je zelf een gerecht bedenken. En dan wordt er gekeken welke rap is dan het lekkerst. En dat soort dingen. Tot allemaal ideeën die het gewoon helemaal niet gehaald hebben. Maar dat we op de finish gewoon vers voedsel met heel veel eiwit zonder vlees wilden gaan uitdelen. Maar ja, dat... De ware voedsel en ware autoriteit vond daar ook iets van, zeg maar.
Ja, ja.
Maar zoveel ideeën die we hebben uitgewerkt en niet hebben gedaan, maar een aantal ook wel. En dan merk je gewoon hoe fijn het werkt. Want je komt op een gegeven moment, hè, dus als je al je lampen hebt vervangen door ledlampen. En als je al je eigen bedrijfsprocessen, hè, dus alle diesel- en benzineaggregaat hebt vervangen door accupakketten. Als je zelf je pand helemaal vergroend hebt en zo een bedrijfsproces hebt vergroend, dan kom je niet meer verder zonder al die mensen waar je mee samenwerkt buiten je organisatie. En dan is het wel echt van belang dat zij echt, zeg maar, op dezelfde bladzijde zitten als jij.
Ja.
En soms vraagt dat heel lang praten. En soms is het ook een commerciële organisatie die opeens doorkrijgt, hey, maar duurzaamheid is wel commercieel handig.
Mm-hmm.
Nou ja, dan moeten wij opletten dat het geen greenwashing wordt. Hè? Maar tot nu toe gaat het best wel goed dat we dan echt met partners dan gewoon duurzame stappen kunnen zetten. Nou ja, de NS vind ik een mooi voorbeeld. Hè? Dat is toch ook een bedrijf wat steeds meer omzet moet maken. Maar ook met ons aan het kijken is van ja, hoe kunnen we nou zoveel mogelijk mensen in de trein krijgen?
Ja.
Dus dat zijn mooie samenwerkingen.
En je noemde net dat je voor wat betreft het voedsel voor de deelnemers kijkt naar een plantaardig alternatief om toch eiwitten binnen te krijgen.
Ja.
En wat is dat dan geworden? Wat krijgen deelnemers dan nu?
Nou, kijk, dat is iets. Dat is een van de voorbeelden die ik gaf, die we uitgewerkt hebben, maar die we nooit gedaan hebben.
Okay.
Omdat voor 20.000 mensen vers voedsel, wat dan ook nog uitgereikt wordt op een manier waarop de voedsel- en warenautoriteit het akkoord vindt.
Precies. Ja.
Dat was gewoon te ingewikkeld. Dat was gewoon te ingewikkeld. Dus dat hebben we toen vervolgens opgelost met die rap battle, waar mensen gewoon spelende wijs konden leren om lekker eten te maken zonder vlees te gebruiken.
Ja.
Er
zit heel veel op die bewustwording ook.
Ja,
ja?
Ja, absoluut. Ja. Ja. Ik hoor en ik zie ook wel dat mensen gewoon op social media lees je dat mensen soms ook de buik ervan vol hebben. En dat ze, sommigen zeggen ook gewoon dat ze niet meer komen, omdat ze het gezeur over duurzaamheid gewoon zat zijn. Dat vinden wij natuurlijk jammer om te horen, maar dat verandert niks aan onze koers.
Ja,
ja.
Ja, de loop blijft de loop,
ja.
Natuurlijk. Hè?
Dus ja.
Dat,
ja.
Dat verandert niet.
Nee.
Als je nou een andere eventorganisatoren, sporteventsorganisatoren, advies zou willen meegeven, hè, wanneer het gaat om het oplossen van duurzaamheidsproblemen, wat zou jij dan adviseren?
Dat de leidinggevende, de hoogste in rang, als ik het maar even zo hiërarchisch mag uitdrukken, dat die helemaal doordrongen is van het belang om duurzaam te organiseren. Anders, forget it. Ik zie dat bij conculega's die ook bezig zijn met duurzaamheid, maar ja, dat is misschien een beetje een oordeel van mijn kant. Ik mag natuurlijk die positie niet innemen, maar als ik het dan even gewoon objectief taxeer, dan denk ik, ja, er zit geen schot in de zaak, omdat de belangrijkste beslisser, die is er niet van. En dan, ja, dan kun je wel een duurzaamheidsmanager hebben, maar dan komt het gewoon niet van de grond.
Ja. En wie is bij jullie dan de belangrijkste?
Spreek je mee.
Dat ben jij.
Ja. Ja. Ja.
Je noemde ook nog de naam van een voorzitter in dit gesprek.
Ja, daar krijg ik alle... Ik heb kaders van hun meegekregen en dat is, zorg dat je hele leuke evenementen neerzet. Zorg dat de begroting licht positief is en zorg dat alles duurzaam is georganiseerd.
Ja.
Sessa.
Ja.
Dat is een heerlijk bestuur om mee te werken.
Ja, dat kan me voorstellen.
Ja. Nee, dus dat. Twee, ga op zoek naar intrinsieke motivatie in je organisatie om het voor elkaar te krijgen. Want extrinsieke motivatie drukt die intrinsieke motivatie weg. Hè? Dus zodra je korting gaat geven of met geldprikkels gaat werken, dan zie je gewoon dat mensen het voor het geld doen en dat het hele besef waarom iets duurzaam zou moeten, dat verdwijnt gewoon. En ik merk gewoon, als ik kijk naar beelden van andere lopen die groot zijn en als je dan kijkt naar wat daar ligt aan afval en je kijkt bij ons, dan zie je gewoon heel simpel hoe mensen op te voeden zijn. Ik gebruik even een beetje een paternalistisch of maternalistisch woord, maar Het is ook gewoon opvoeden. En opvoeden in de zin van uitleggen, vertellen, mensen vragen om mee te werken. En dan zie je gewoon dat 20.000 man dat gewoon doen.
Ja.
En natuurlijk blijft er dan her en der een keer een restje liggen. Ach ja, dat gebeurt mij ook wel eens. Dat ik wat laat vallen of wat dan ook. Dus daar mogen we ook een beetje zacht zijn naar elkaar toe. Ik denk op de derde plaats, als je die intrinsieke motivatie hebt gevonden, zorg ervoor dat er geen enkele voedingsbodem is voor moralisme. Dus waar ik zelf ook voor waak, is om iets te vinden van anderen die het niet doen. Ik weet niet of dat direct gekoppeld is aan duurzaamheid, maar wat ik zie in de wereld is dat moralisme is vaak het begin van heel veel strijd en heel veel gedoe. En dat is volgens mij helemaal niet nodig, want we hebben, zoals ik net al zei, volgens mij hebben wij elkaar nodig om het voor elkaar te boksen. Dus ik probeer altijd over de weg van inspiratie, consultatie, samenwerking te gaan. En niet als ik iemand iets zie doen, daar iets van te vinden. Dus nogmaals, het is ook mijn plek niet om er iets van te vinden, maar het werkt ook zo contraproductief.
Ja. En hoe, maar hoe inspireren jullie dan?
Nou, ik krijg terug dat ik dat met mijn presentaties doe. Mensen inspireer door gewoon te vertellen over wat ik nu aan het doen ben. Over hoe ik in het leven sta, hoe ik ernaar kijk. Hoe mijn dochter een plek heeft in mijn denken. En dan heel veel vertellen over wat we doen. Vooral ook bij collega's, welke hobbels ik allemaal ben tegengekomen. En het doorzettingsvermogen wat het vraagt om die hobbels te nemen. En een laatste advies wat ik zou geven aan een organisatie die er iets mee wil doen. Hè. Denk niet dat we een technische uitdaging hebben. Om twee redenen niet. Ik ben op heel veel dingen ben ik op zoek gegaan. En elke keer als ik iets zocht, heb ik het gevonden. Technologisch, om een probleem op te lossen. Dus tot nu toe, ik heb zelfs een oplossing gevonden voor een technisch probleem, maar op basis van draagvlak doen we het niet. Omdat we denken, ja, hier zijn mensen nog niet aan toe. Maar daar zitten we wel al over na te denken, omdat het technologisch gewoon kan.
Kun je er iets over vertellen?
Of? Ja, zeker, zeker. Kijk, als je nu bij ons loopt, dan worden er allerlei foto's van je gemaakt. En je hebt bij de inschrijving heb je aangegeven of jij gefotografeerd wil worden, ja of nee. Als jij ja invult, en dan heb je gelopen, dan wil je natuurlijk jezelf terugzien op een foto. Nou, dan hoef je alleen maar een selfie van jezelf te maken. Maar wat doet nou die software? Die gaat gewoon in een database zoeken waar we alle foto's in hebben gedumpt. En met een zekerheid van geloof 95% haalt hij gewoon alle foto's eruit waar jij op staat.
Wauw.
Nou, dan maak ik een stap naar ons startnummer. Dat is gemaakt van Tyvek. Nou, ken je Tyvek?
Nee.
Nou, als er bij een chemische ramp spul wordt opgeruimd, dan hebben mensen een pak aan van Tyvek. Daar komt niks doorheen, gaat ook niet stuk. Krijg je niet kapot gescheurd. Nou, waarom gebruiken we Tyvek bij een startnummer? Het regent, het waait. En nou ja, de fabrikanten van startnummers in de wereld gebruiken nu op dit moment Tyvek. Er is ook niet zo echt een goed alternatief. Tyvek is wel goed recyclebaar, 100%. Net als PET en net als staal is dat 100% recyclebaar. Alleen, heb je nog een startnummer nodig? Als ik met 95% zekerheid kan zeggen, op basis van een camerabeeld, dat jij over de finish kwam op tijdstip X. Dus zou ik tijdregistratie kunnen doen op basis van gezichtsherkenning. Ja, natuurlijk kan dat. Alleen wat vraagt dat? Dat jij, als je het startvak inloopt, voor een camera gaat staan. En dat we met een camera registreren. Jij gaat nu het startvak in. Nou, dan denk ik toch dat er een hoop mensen zeggen, ja jongens, wat is dit nou? Hoezo moet ik nou? Snap je? Dus dat is, we hebben het ook wel een beetje uitgevraagd. En dat gaat een aantal mensen ook wel wat te ver op dit moment.
Misschien privacy of...
Nou ja, dat helemaal, hè.
Ja.
En mensen, maar vooral het gevoel van Big Brother, wat ze dan krijgen. Ja, maar wacht even, ik word nu gefilmd terwijl ik een startvak inga. Wat is dit?
Ja.
Niet wetende dat we techniek al lang gebruiken bij de fotografie, maar dan is het toch blijkbaar anders.
Ja.
Ja. En dus dat was reden 1. Hè. Er zijn geen technologische dingen die niet opgelost kunnen worden als je het hebt over een hardloopevenement. Het tweede is, alles is al bedacht. Dus als mensen nou naar deze podcast luisteren en die denken, ja, ik loop tegen probleem X aan, stuur gewoon een mailtje naar info@7heuvelloop.nl en dan gaan we het er gewoon over hebben. Want ik heb nu al zoveel conculega's geholpen met, waar kun je dit vinden, waar kun je dat vinden, hoe kun je dit doen, hoe kun je dat doen. En ja, er is zoveel. Op dit moment spreken we ook met de singelopen Breda, die ons benaderd hebben. En dat is ook geen kleintje, zeg maar. En ja, het is gewoon hartstikke leuk om met z'n allen gewoon dan het erover te hebben van hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we het varkentje wassen?
Ja. Op naar nog meer duurzame lopen in Nederland.
Ja, ja.
Jij noemde net ook hobbels, hè, die je genomen hebt. En je hebt ook een aantal hobbels benoemd, maar is de grootste hobbel die je hebt moeten nemen?
Ik denk dat we... Die grootste hobbel is er nog steeds. En dat is dus de mobiliteit. Dat is misschien nog wel een droom van mij. Dat we het voor elkaar krijgen om gewoon iedereen via de app Slinger... dat iedereen bij elkaar in de auto gaat zitten. Of dat mensen met de trein komen. Of, ja. We hebben nu bijvoorbeeld buiten Nijmegen, Groot Nijmegen. Dat is dan van Tiel tot Wageningen en dan naar beneden. Tot, ik denk bijna wel tot en met Gennep of zo. Daar hebben we bijvoorbeeld al het busvervoer afgekocht. Ja. Dus als je dan met je startnummer in de bus stapt, mag je gratis naar Nijmegen komen. Ja, ik zou het fantastisch vinden als iedereen dat gewoon doet. En misschien dat een busmaatschappij gewoon daar veel meer bussen voor inzet, zodat mensen niet het gevoel hebben dat ze lang moeten wachten. Ik weet het niet, hè. Maar dat is een hobbel die we nog wel te nemen hebben. Ik denk dat 70-80% van onze CO2-uitstoot komt doordat we al die mensen hier naartoe halen.
Ja.
Ja.
Ja. Mooi, inspirerend. Ja. Heb je nog aanvullende opmerkingen om positieve verandering te doen slagen? Als laatste vraag.
Ja. Ik wil even wat voorlezen. Dat is een klein fragmentje van Margaret Mead. Antropoloog volgens mij. Cultureel antropoloog. En die zei ooit: never doubt that a small group of thoughtful, committed individuals can change the world. In fact, it's the only thing that ever has. Dus als je ergens aan begint en je denkt, mijn god, gaat dit verschil maken wat ik nu doe? En dan zeg ik, ja, dat gaat verschil maken. Het begint altijd met een klein groepje en het begint altijd lokaal. En ik zou willen zeggen, ga ervoor, vraag hulp, bel mij, app ons, mail ons. En als we kunnen, dan helpen we je. Maar begin er gewoon aan en niet langer wachten.
Just do it.
Ja. Prima, ook een goeie. Just do it. Nike is dat, hè? Ja.
Ja. Ah, ja. Ja, super. Nou, Alexander, ja, heel erg bedankt voor dit mooie interview en jouw inspirerende woorden. En voor de luisteraars, hoop ik dat jullie gebruik maken ook van de suggestie die Alexander doet. Hè. Dus mocht je vragen hebben, mail hem, info@zevenheuvelenloop.nl.
Zeker, alle vragen over duurzaamheid worden meteen geforward naar mijn mailbox. Dus ja. Dat komt goed.
Oké. Goed, nogmaals dank Alexander. En voor de luisteraars, tot de volgende podcast.